Goed, broeders en zusters, vanavond het onderwerp uit het water getrokken. Hè? Exodus 2, de versen 1 tot en met 10. Een gedeelte wat we zo met elkaar gaan lezen. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik graag een vraag beantwoorden van een van u. En die vraag luidde eigenlijk van waarom het dan nodig was dat Israël 400 jaar toch nog in Egypte heeft moeten verblijven. En ik denk dat het goed is dat we die vraag beantwoorden, want dan hebben we ook toch een wat completer beeld. We hebben vanmorgen vooral met elkaar gezien dat eigenlijk in die uittocht uit Egypte de twee dingen samenvielen, namelijk aan de ene kant de verlossing natuurlijk van het Joodse volk uit Israël. Maar tegelijkertijd dat de Heere ook in het gericht treedt met het volk Egypte en met Farao. Die twee elementen hebben we gezien, zijn belangrijk in die verlossing, die Exodus. En we hebben dat overigens ook gezien met betrekking tot de toekomst. We weten wel dat Jeruzalem zal zijn, een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. We hebben ook gezien dat zo dus ook de Heer ook naar de toekomst toe zal gaan handelen. In de toekomst zal dus dat volk verlost worden. Maar tegelijkertijd zal dat ook een periode zijn waarin dus de volkeren dan op zullen trekken naar Jeruzalem. Maar zonder zich daarvan bewust te zijn, eigenlijk optrekken naar Jeruzalem om daar door de Heere geoordeeld te worden. Daar onder het gericht van de Heere te komen, zich deerlijk aan die steen zullen verwonden. En we hebben ook vanmorgen nog even ook nog genoemd, de steen. Ja, staat enerzijds dan daar voor Jeruzalem, maar natuurlijk heel in het bijzonder ook de steen. Die natuurlijk ontspreekt van de persoon van de Heer Jezus Christus. We hebben daar ook een aantal teksten nog bij aangehaald. Wel nu, wat betreft eigenlijk het in bezit nemen van dat land, dat beloofde land, dat is ook op een bepaalde manier eigenlijk vergelijkbaar met de uittocht uit Egypte. De Heere die dus eerst zijn volk verlost uit Egypte, maar dan vervolgens, om zo maar te zeggen, dat volk ook verlost uit de woestijn. Want het was natuurlijk nou niet echt de ideale omgeving om woonachtig te zijn. Maar we zullen zien met elkaar dat ook het moment dus dat volk dat land Kanaan in bezit neemt, dat betekent voor Israël een verlossing en uiteindelijk komen tot de eindbestemming, het land dat de Heere ook aan Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Maar ook daar zien wij dat de Heere in het gericht treedt met die volkeren die daar woonachtig waren. En we hebben al een paar keer die profetie van Abraham, of van eigenlijk dat woord, die profetische woorden die de Heere dus tot Abraham gesproken heeft, gelezen in Exodus 15, maar laten we daar nog eens even naartoe gaan en het daar eigenlijk nog eens wat completer lezen. Wat uitgebreider lezen. Ja, Genesis 15. Wat zei ik?
Exodus,
sorry. Ja, je moet me niet altijd op mijn woord nemen hoor. Ik vind dat heel vervelend om te moeten zeggen. Ja, corrigeer maar. Ja. Genesis 15, dat is een gedeelte wat we al vaker ook met elkaar hebben gelezen, vanaf vers 13. En hij zeide, de Heere zeide tot Abraham, u heeft het gevonden, Genesis 15 dus vanaf vers 13. En hij zeide tot Abraham, weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Tot zover hebben we het gelezen. Maar laten we nu maar eens even doorlezen, want dan krijgen we ook het antwoord op de vraag. Maar gij, en zegt de Heere tot Abraham, zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Vers 16, het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Dus vanuit Egypte, wederkeren. Daar zijn ze geweest, anders spreek je niet over een wederkeer. Ze zijn eruit gegaan en ze keren weer terug. Zullen wederkeren. Want, en nu komt het antwoord op de vraag, eerder is de maat van de ongerechtigheden der Amorieten niet vol. En de Amorieten, in Amos 2 vers 10... Je hoeft het niet op te zoeken, maar misschien wel leuk voor uzelf om te noteren. Wordt het land Kanaan genoemd het land der Amorieten. Dus het moment waarop dat land der Amorieten, en eigenlijk met dat land der Amorieten ook die Kanaanitische volken, plaats moesten gaan maken voor Israël, voor het volk wat God uit Egypte had verlost. Ja, dat viel dus samen met het moment waarop zij hun zonden, hun ongerechtigheid, vol hadden gemaakt. En dat is... Nee, de Amorieten, dus de Kanaanitische volk. Dus we zien dus dat moment niet zomaar was gekozen. En dan zie je eigenlijk, ik herhaal het maar steeds maar weer, history is his story. De Heere bepaalt het moment... waarop dan inderdaad dat volk het beloofde land binnen mag trekken. Maar tegelijkertijd valt dat dus ook samen met het moment waarop dus die Kanaanitische volken hun zonden hadden volgemaakt. En dus gruwelijkheden. En die hebben daar, hoeven we nou niet alle details van te noemen, maar die hebben daar gruwelijke dingen gedaan. Dat ook eigenlijk het moment was, net als bij Farao die op een gegeven moment een rode grens is gepasseerd. Ik gebruik maar steeds de woorden van Obama. Nou, zo is het eigenlijk ook met die Kanaanitische volken die op een gegeven moment een rode lijn hebben gepasseerd. En toen het ook rijp waren voor het oordeel van God. Dat lezen we dus hier in Genesis 15 als profetie. Maar gaat u ook even met mij mee als u wil naar Deuteronomium 9. En daar zien wij dus ook datzelfde. Deuteronomium 9 vers 5. Ja, laten we even lezen vanaf vers 4 en 5. Waar Mozes dan zegt tot het volk. Deuteronomium 9 vanaf vers 4. Zeg niet bij uzelf, zijn we zo geneigd om dingen bij onszelf te zeggen. Wanneer de Heer uw God hen voor u uitgejaagd heeft. We denken hier gaat het nog over de tijd nog dat het volk dus nog het land moet binnentrekken. Maar Mozes waarschuwt dus al het volk. Zeg niet bij uzelf wanneer de Heer uw God hen voor u uitgejaagd heeft. Wegens mijn gerechtigheid heeft de Heer mij dit land in bezit doen nemen. Want... Wegens hun goddeloosheid drijft de Heere deze volken voor u weg. Niet wegens uw gerechtigheid, noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen. Maar wegens hun goddeloosheid drijft de Heere uw God deze volken voor u weg. Om het woord gestand te doen dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Weet dus dat de Heer uw God u dit goede land niet in bezit geeft wegens uw gerechtigheid. Gij zijt immers een hardnekkig volk. Valt u de herhaling op in deze paar versen? Elke keer weer opnieuw in deze versen, goedenavond, hamert als het ware de Heer door de mond van Mozes dat het dus niet de verdienste is van Israël dat zij dat land in bezit nemen. Dat het niet op basis is van hun gerechtigheid. Nee, integendeel, zegt Abraham. Ja, je moet me denk ik vanavond nog wat meerdere keren corrigeren. Zegt Mozes. Gij zijt immers een hardnekkig volk. Het houdt verband met wat anders. Namelijk het feit dat die volken dus... hun goddeloosheid derbaten bedreven hebben. Dat zij dus uit dat land weg moeten. vanwege hun goddeloosheid, hè, drijft de Heere deze volken voor u weg. En het tweede, het tweede argument wat Mozes hier noemt is, hè, ja, het feit dat de Heere zijn woord gestand doet, dat de Heere aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. De Heere houdt zijn woord, hè, doet zijn woord gestand. En tegelijkertijd ziet u daar dus ook die dimensie aan, die andere dimensie, dat dus ja, die Amorieten, hè, die volkeren, die Canaanitische volken, hun zonde tot een zekere volheid hebben gebracht. En dus ja, het moment hadden bereikt waarop zij dus rijp waren voor dat oordeel. En dat geeft misschien ook wel antwoord op de vraag waarom dan die volkeren moesten worden uitgeroeid. Want het is nog niet niks wat er gebeurde allemaal. Wij hebben deze geschiedenissen zo ook aan tafel wel gelezen. En dan denk je, nou, het is ook de volkeren die met de ban geslagen moesten worden. Die helemaal uitgemoord moesten worden. Nou, ik denk dat het verstandig is dat ik daar nu niet op inga, want anders komen we weer niet klaar met onze studie. Maar ja, misschien een tipje van de sluier, zie ik verleid altijd mijzelf, is misschien wel ook, u weet in Genesis 6, daar wordt gesproken over, ja, wat is er aanleiding geweest voor de zondvloed? Nou, een van de aanleidingen voor de zondvloed was de reuzen, hè, in die tijd. Dat ras, dat menselijke ras was helemaal gedemoniseerd. Er was een gemeenschap, heeft daar plaatsgevonden tussen de, ja, tussen inderdaad, hè, de zonen Gods en de dochteren der mensen. En het opmerkelijke is dat ook daarna die reuzen daar nog waren. En wat zagen die verspieders, waarom waren zij zo bang? Wel, een van de redenen was dat zij daar die reuzen zagen. En ook later lezen we daarover, Goliath is zo'n exponent van die reuzen, weet je wel? En zo zijn er meerdere die ook genoemd worden. Dus bepaalde, ja, demonische gedrochten die daar dus eigenlijk woonden. En dus ook dat hele geslacht daar, dat menselijke geslacht eigenlijk helemaal was gedemoniseerd. En ik denk persoonlijk dat dat ook een van de redenen is geweest waarop de Heere dan ook, zoals hij in de tijd bij Noach, eigenlijk de hele aarde, de mensheid op Noach en zijn familie na, ja, dat heeft moeten uitroeien. Zo eigenlijk zie je zo'n vergelijkbare vorm van uitroeiing bij dus die Canaanitische volken, die dus zo, buiten dan die kinderoffers en allerlei gruwelijkheden die daar hebben plaatsgevonden, maar dus ook op dat gebied dat het op een gruwelijke wijze hebben gezondigd. De Heere zegt overigens ook ergens in zijn woord, en hij waarschuwt ook, ik dacht dat het was in Leviticus, ook het volk, dat zij niet zouden handelen zoals de volkeren gehandeld hebben, dat de volkeren dat land verontreinigd hebben, want, is dan de waarschuwing van de Heere, dan zult ook gij verwijderd worden uit dat land, want het is een heilig land. Laten we dat dus ons bewust zijn. Het is het land van de Heere. Wij zeggen altijd wel het is het land van Israël. Maar dat is maar een deel van de waarheid. Het is in feite het land van de Heere. Hij is degene die ook de wetten heeft bepaald met betrekking tot het beheer van dat land. Belangrijk is om die dingen dus goed te zien. En hij ziet er dan ook op toe dat dan ook dat land niet verontreinigd wordt en dus de zorg draagt ook zelf de Heere, ook met de sancties die hij daaraan verbindt, om dus ook dat land te beheren zoals hij dat dan ook in zijn wetten ook heeft bekendgemaakt. En dan natuurlijk, om nog even weer terug te gaan naar de vraag, waarom die 400 jaar in Egypte, nou, we hebben dat gezien, hè. Met betrekking dus tot dat in gericht treden met die volkeren die hun zonde hadden volgemaakt. En natuurlijk is het ook zo, we hebben gezien, ja, ze kwamen met 70, eigenlijk maar een relatief kleine groep, gingen zij naar Egypte. En daar in Egypte, zoals we ook gisteren hebben gezien, dat is de kraamkamer. Daar heeft dat volk zich vermenigvuldigd en is het inderdaad tot een volk geworden. Ik geloof dat er meer dan 600.000, meer dan 500.000 uiteindelijk dan ook Egypte zijn uitgetrokken en ook verder zich dan ook echt als een volk zich hebben ontwikkeld. Ook in de woestijnfase natuurlijk, hè, ook de hele structuur, hè, via de wetgeving ook hebben ontvangen, om dus ook als een volk ook te functioneren. Hè, met alle burgerlijke wetten, ceremoniële wetten, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus als zodanig heeft de Heere dat, als het ware, dus tot een volk ook gekneed, ook in die 40 jaar in de woestijn. Wil, dat was een heel antwoord op de vraag, maar is zo redelijk duidelijk? Ja? Mooi zo, goed zo. Nou, dan gaan we gauw verder. Wat ik eigenlijk vanmorgen nog even met u had willen bespreken, maar ja, daar was dan even de tijd niet meer voor, is eigenlijk, en daar wil ik nog heel even ook nog wel iets over zeggen, dat is in Exodus 1, dat ze... Dat als dan farao dat bevel uitvaardigt, hè, dat die kinderen, hè, die jongetjes, dat die niet in leven gelaten mogen worden. Hè, dan is het eigenlijk ook zo bijzonder dat dan die twee vroedvrouwen dat gebod van die koning dan niet, niet opvolgen. En dan staat er zo mooi, en dat vind ik zo mooi om toch nog, vind ik eigenlijk niet dat we dat kunnen overslaan in vers 21, hè, dat de vroedvrouwen God vreesden. En dan staat er, en hij gaf ieder een gezin. En daar zie je eigenlijk ook weer dat prachtige principe, hè, dat de Heer ook zegt tot Abraham, hè, wie u zegent, hè, die zal gezegend worden. En inderdaad, wie u vervloekt, hè, die zal ik vervloeken. Maar ook daar zie je eigenlijk hoe prachtig, hè, de Heer... Ja, ook ongetwijfeld ook die harten van die vrouwen heeft geneigd om dat te doen. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook, hè, zij weigerden, hè, de jongetjes te doden. En de Heere daar dan tegenover stelt, hè, dat zij dan zelf ook een gezin krijgen. Heel bijzonder hoe de Heere, ja, ook deze vrouwen dan ook hebben gezegend. En wat ook nog bijzonder is... is soms de vermelding van namen en soms niet. We komen daar straks in Exodus 2 ook nog over te spreken. Maar de namen van deze vrouwen worden dus genoemd. Hè? Sifra en Pua. En dat is ook wel bijzonder. Soms laat de Heer de namen achterwege. Daar heeft hij natuurlijk een bedoeling mee. Om iets anders te accentueren. Maar hier, ja, noemt hij dus echt ook de namen. Hè? Die heeft hij laten optekenen. En dat is eigenlijk zo bijzonder. Hè? Dat de Heer... Ja, die houdt, die tekent de namen op van diegene die ook dat volk dan ook zo ook liefdevol hebben bejegend. Yad Vashem, daar heb je ook die laan van die rechtvaardigen, die daar ook allemaal een naam krijgen. Nou, dat is natuurlijk mensenwerk, ook goed bedoeld natuurlijk en heel terecht. Maar ook de Heere, om zo te zeggen, houdt er een administratie van bij. Ik vond het altijd zo mooi. De dames de Kok en Goedhart. Ik weet niet of sommigen van u die wel eens gekend hebben. Maar mevrouw de Kok die 11 Joden in huis heeft gehad. En die vervolgens is verraden geweest in de oorlog. Met het gevolg dat haar man later ook door de nazi's om het leven is gebracht. Zij heeft daar nooit eigenlijk gewacht van willen maken. Zij heeft daar nooit van menselijke zijde voor... een erkenning van willen ontvangen. Want ze zei altijd, dat kwam altijd heel indrukwekkend, de Heere weet dat en ik hou dat liever verborgen. Nou ja, ze sprak er wel over in samenkomst, want het was voor haar was het een bijzondere gelegenheid om Joodse mensen dus ook te bereiken. Hè? Soms heb je wel eens, als je iemand een Nieuw Testament geeft, dat je dan Joodse mensen hoort zeggen, ja, maar ja, die gruwelen van die holocaust, hè, enzovoort, enzovoort. En dan kon zij zeggen, ja, dat ken ik. Wij zijn er zelf doorheen gegaan. Ik heb mijn man daar ook door moeten verliezen. Wij hadden 11 Joden in huis en dan vertelden ze dat verhaal. Dat gaf vaak heel veel goodwill bij de Joodse gemeenschappen. Maar zij heeft altijd gezegd, nee, laat mijn naam maar, als het hier om gaat, geregistreerd zijn bij de Heere. Hij is het die het mij zal vergelden op zijn tijd. Heel mooi. Ja, Pua en Sifra. Sifra betekent helderheid, schoonheid, liefelijkheid. En Pua betekent prachtig, schitterend, glansrijk. Het zijn pareltjes geweest in die tijd. Die ook, ja, eigenlijk met gevaar van eigen leven, zoals dat ook in de oorlogstijd, in oorlogsjaren veel ook is gebeurd. Mensen met gevaar van eigen leven, toch ook Joden in huis hebben gehaald. verborgen hebben gehouden, enzovoort, enzovoort. En zo zien we dat eigenlijk ook weer bij deze twee vrouwen, wiens namen dan ook door de Heere ook worden vermeld en zijn opgetekend in zijn woord. Heel bijzonder. Dan gaan we nu gauw naar Exodus 2 en dan lezen wij met elkaar vanaf vers 1 tot en met 10. Een man, en u ziet het, de naam ontbreekt, uit het huis van Levi, dat is belangrijk, die naam wordt wel genoemd, huwde een Levitische vrouw, de naam ontbreekt, ziet u het? Maar wel belangrijk dus dat zij van Levitische afkomst was. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, of mooi was, verborg zij hem 3 maanden lang. Maar langer kon zij hem niet verborgen houden. En daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan. Zijn zuster, ook weer niet een naam, kennelijk dus niet belangrijk, ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baren en intussen wandelde haar dienaresse langs de Nijl. Ze zag een kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij het kind. En zie, het jongetje schreide, zodat zij medelijden met hem kreeg en zeide: dit is een Hebreeuws kind. Hoe zou ze dat gezien hebben? Precies, dat antwoord wou ik even hebben. Dank u wel. Toen, u hoorde het hè, trouwens even, de besnijdenis. Ja, het jongetje zal ongetwijfeld besneden zijn geweest. Daar komen we trouwens nog over te spreken. Want de zonen van Mozes, daar lezen we later over dat die niet besneden zijn. Hè? Maar daar komen we later nog over te spreken. We gaan er niet op vooruit lopen. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao: zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zorgen. En de... Te zorgen. Jeetje. Ik denk dat ik een sterkere bril nodig heb. Ja. En de dochter van Farao zeide tot haar: ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van Farao zeide tot deze: neem dit kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik het u het komende, toekomende loon geven. En daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen. En zij noemde hem, er komt voor het eerst de naam, Mozes. Want, zeide zij, ik heb hem uit het water getrokken, Ja, bijzonder. We hebben gisteravond gezien, eigenlijk als inleiding ook op het boek Exodus, dat het boek Genesis eindigt bij de dood. Hè? Het gebalsemde lichaam, hè? Van Jozef, hè? In een kist in Egypte. En dan hebben we gezien dat eigenlijk daar de oude schepping eindigt en de nieuwe schepping dan begint, hè, bij Exodus. Daar waar het volk, hè, vruchtbaar blijkt te zijn. Hè, vruchtbaar is gemaakt, hè, zich heeft vermenigvuldigd. Hè, buitenmate. En eigenlijk, broeders en zusters, zien wij dat hier ook. Hè. Exodus 1, dat eindigt in feite bij de mededeling, hè, dat de jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden. Hè, eindigt eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, in de dood. En dan, ja, hoofdstuk 2, daar zien wij weer het leven. En je ziet, hè, de dood en het leven als het ware zich voortdurend afwisselen. En eigenlijk ook wel bijzonder, want ook hier dat leven en dat dood zien wij eigenlijk weer terugkomen, hè, in dat laatste vers met wat we met elkaar hebben gelezen. En we komen daar straks natuurlijk ook nog over te spreken. Dat Mozes, die wordt uit dat water getrokken. Hij wordt als het ware ook weer opnieuw uit de dood teruggebracht in het leven. En die dochter van Farao zegt, ik heb het gedaan. Ja, we weten beter, hè? Ja. Nou, het bijzondere inderdaad is hè, dat dus de namen ontbreken van de vader en de moeder van Mozes. Zij worden aangeduid hè, als een man uit het huis van Levi hè, die huwde met een Levitische vrouw. En kennelijk, broeders en zusters, gaat het de Heilige Geest erom om het feit dat dit inderdaad een zoon en een dochter waren uit de stam van Levi. Uit Levi, dus priesterstam. Daar gaat het om. Het gaat de Heere hier in de eerste plaats niet om de namen, om de personen. Maar het gaat hier om hun afkomst. Daar ligt de nadruk. Opmerkelijk dat eigenlijk hun namen pas bekend worden gemaakt in Exodus 6. Daar lezen wij in Exodus 6 vers 19. En Amram nam zich Jochabed, zijn vrouw, zijn tante, staat er, tot vrouw. En zij baarde hem Aaron en Mozes. En de levensjaren van Amram waren 137 jaar. Daar vinden we voor het eerst hun namen in de schrift genoemd. En eigenlijk ook wel heel apart, dat is Amram... Ja, trouwt met zijn tante. Want Jochabed was een directe dochter van Levi. Amram was de kleinzoon van Levi. En die kwam voor uit de zoon van Levi, namelijk Kehat. En uit dat geslacht is dus Amram voortgekomen. Voor degene die daar iets meer over willen lezen... kunt u misschien ook nog even noteren, nummer 26 vers 59. Het gaat hier dus om Mozes en vervolgens natuurlijk ook Aaron en dat geslacht, dat dus door de Heer apart was gezet, en dat zien we natuurlijk later ook in de schrift, om de Heer te dienen. We lezen dat bijvoorbeeld in... En als priesters te dienen. In 1 Kronieken 23 vers 13, daar lezen we de zonen van Amram, Aaron en Mozes. Aaron werd afgezonderd opdat hij voor altijd als allerheiligst geheiligd zou worden. Hij met zijn zonen om offers te ontsteken voor het aangezicht des Heren, om hem te dienen en in zijn naam te zegenen voor altijd. Als allerheiligst geheiligd. Hij was de hoge priester. En in dat geslacht... Ja, is eigenlijk uit hem voortgekomen. En dat is denk ik, broeders en zusters, toch ook vooral ook de essentie. Dat hier dus de nadruk ligt op het feit dat Mozes geboren werd uit dit priestergeslacht. De stam die de Heere dus had afgezonderd om op een bijzondere wijze hem dus in de tempel en alles wat daarmee samenhing te dienen. Het tweede wat wij kunnen opmaken is het feit dat Amram en Jochabed gelovigen waren. Want zo hebben we net met elkaar gezien dat zij zag, en het gaat daar dan ook vooral om Jochabed, zag dat hij, Mozes, schoon was. En om die reden verborg zij hem 3 maanden lang. Nou, ik denk dat elke moeder, als ze voor het eerst haar kindje in de armen mocht houden, en ongetwijfeld ook lange tijd daarna, en misschien altijd wel, denk ik. Ik was al helemaal grijs. En mijn moeder zei altijd, Ton is beginnend grijs. Dat was zo van die moederlijke opmerkingen. Die eigenlijk toch altijd nog haar kind toch nog wel in ieder geval het voordeel van de twijfel geeft als het om het uiterlijk gaat, ook al is hij dan al op leeftijd. Dus eigenlijk zou je zeggen, wat is dat nou voor een toegevoegde waarde dat daar erbij staat, dat zij zag dat hij schoon was. Wel, en dan is het er weer zo belangrijk dat we schrift met schrift vergelijken, broeders en zusters. Want als we nou luisteren naar het commentaar van Stefanus, en we hebben daar al vaker even naar verwezen, in Handelingen 7, dan lezen we daar dat in vers 20, te dien tijden werd Mozes geboren en hij was schoon voor God. Ziet u? Hoe was hij schoon? Hoe was hij mooi? Hij was mooi, ja, ongetwijfeld ook in de ogen van Jochebed en Amram. Maar broeders en zusters, dat ligt hier niet in de tekst. De Heilige Geest wil laten zien dat dit een kind was dat schoon was in de ogen van God. Het gaat hier om een persoon die God heeft uitverkoren. Een persoon waarmee God dan ook zijn volk gaat verlossen. En het is dan vervolgens ook wel bijzonder als we dan lezen in Hebreeën 11, waar opnieuw ook wordt gesproken over het feit dat Mozes een schoon kind was. En dan ziet u eigenlijk, als je die teksten zo naast elkaar legt, hoeveel nadruk de schrift op dit element legt. Dan lezen we in Hebreeën 11 vers 23, door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En zij hebben het bevel des konings niet gevreesd. Uit het geloof. Het was alles een geloofsdaad. Zij zagen Mozes door de ogen van het geloof, broeders en zusters. En dat is eigenlijk zo bijzonder van deze mensen, wiens namen dan hier niet worden genoemd in de eerste plaats, omdat het niet gaat om hun als persoon. Maar dat de Heilige Geest hier vooral ook ja, hun Levitische achtergrond eigenlijk beschrijft, afkomst, de nadruk legt. En vervolgens om hun geloof, het gaat niet om de persoon, maar het gaat om het feit dat zij door de ogen van het geloof Mozes zagen als een schoon kind voor God. Het was een kind dat God had uitverkoren om daarmee zijn plan van verlossing ten uitvoer te brengen. En zij hebben dan ook, staat er in Hebreeën 11 vers 23, het bevel des konings niet gevreesd. En dat is wat geloof doet, hè? Geloof stijgt soms uit boven je eigen vrees. Wij zijn vreesachtige mensen van nature. Ik wel tenminste, laat ik dat maar zeggen. Laat ik niet namens u spreken. Maar het geloof kan ons daarboven uittillen. Ad en ik hadden vanmorgen een lang gesprek, hè, ook over christenen die vervolgd worden. En dan was ook op zijn open doorsdag geweest en zegt: het is onvoorstelbaar als je die getuigenissen soms beluistert. Het is niet menselijk wat mensen soms kan overkomen, onvoorstelbaar. En dan toch staande blijven. En dat is wat het geloof kan doen. Hè? Nou ja, het geloof, dat is eigenlijk wat de Heere in ons wil bewerken. En dat is feitelijk ook wat we dan ook zien bij Amram en Jochebed. Zij hebben het bevel des konings niet gevreesd. Door het geloof. En door het geloof zagen zij dat het een schoon kind was. En dan vers 3, maar langer konden zij hem niet verborgen houden. En daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek en legde het kind erin. En zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Let wel, hier dus ook weer opnieuw. Niet dat zij om hun eigen leven gevreesd, voor hun eigen leven gevreesd hebben. Maar zij waren vooral bevreesd. En Jochebed hier was vooral bevreesd voor het leven van Mozes. Wat een schoon kind was. Waar God dus mee zijn volk wilde verlossen. En zij realiseerde zich ja, dat zij dus dat kind niet langer in huis zou kunnen houden. Het zou het leven van dat kind kosten. En zo legde zij hem in de Nijl. En dat staat in feite ja, voor de dood. Ja, maar wel niet zomaar in de Nijl. Zoals Farao geboden had. Maar in een biezenkistje. En bestreek dat met asfalt en pek, broeders en zusters. Het woord kistje, wat hier wordt gebruikt door de vertalers, dat is hetzelfde woord wat we tegenkomen, waar we net al even aan refereerden, in Genesis 6. Dat was de plaats waar Noach en de zijnen ja, werden beschermd voor de wateren des oordeels. In de ark. En het is heel bijzonder om die analogie ook hier weer te ontdekken. Niet zomaar een ark, niet zomaar een kist, maar ook een ark die bestreken werd. Zoals we dat met elkaar hebben gezien met asfalt en pek. Zodat dus die wateren des oordeels, om zo te zeggen, die dood niet in die ark kon binnendringen. En ja, dan moet je weer op gaan passen dat je niet gaat preken. Maar u weet het, hè? De ark in Genesis 6, maar natuurlijk ook hier in Exodus 2, spreekt in feite over niemand anders dan Christus. Hij is de ark. In hem zijn we veilig. Ook al kunnen we wel eens struikelen. En sommigen inderdaad in de meest letterlijke zin. Hè, als ik even denk aan Nel en even denk aan Flora. Die dachten deze conferentie niet bij te kunnen wonen door een lelijke val. Kan zomaar gebeuren. Maar lieve vrienden, we kunnen nooit uit die ark vallen. Wees daar nooit bang voor. We zijn in Christus. En ik heb dat voorbeeld ook al zo vaak gegeven. En ik doe het maar weer. Als Corrie ten Boom zegt van ons leven is met Christus verborgen in God. En of je dat nou voelt of niet, verandert dat wat? Want zijn we niet vaak geneigd om te zeggen, ja, maar ik heb het idee dat God zo ver weg is. God is zo ver weg bij me. Ik voel het niet. Maar, lieve vrienden, God is niet afhankelijk van uw gevoel. Maar hij heeft u voor tijd en eeuwigheid geborgen in de Zoon. Daar bent u, daar ben jij, veilig voor tijd en eeuwigheid. Ons leven is met Christus verborgen in God. En daar kan het water des oordeels niet bij komen, daar kan in feite ook Satan niet bij komen. De enige manier waarop Satan ons aanvalt, en dat weet u wel, dat is in feite op zijn territorium waar hij heer en meester is, en dat is de leugen. Satan die altijd twijfel probeert te zaaien in ons hart, twijfel probeert te zaaien over onze zaligheid, over onze verlossing, enzovoort, enzovoort, ons wijst op onze zonde en op dat we een mislukkeling zijn en noem maar op wat hij allemaal zo, tenminste bij mij in mijn oren fluistert. Hè? En misschien zal dat bij u soms ook wel eens zo zijn. Hè? Maar dat is de leugen en wat we moeten doen is weer terug naar het woord, de waarheid. En dat is zo prachtig, hè? Het woord, hè, zegt Paulus in Efeze 6, dat is het zwaard des geestes. Dat is het offensieve wapen. Al dat andere, wapens zijn belangrijk, hè, die zeven in totaal. Maar die ene, dat is het offensieve wapen. Zoals ook de Heer Jezus, toen hij in de woestijn ook werd verzocht, wist te zeggen, er staat geschreven. En dan ook dat woord ook zo citeren, moeten wij ook leren. De ark, een prachtig beeld van Christus. En fijn dat we trouwens deze conferentie ook in de ark mogen vertoeven. Hè? Zou ik bijna nog vergeten te vermelden, maar wat hebben we het goed hier. En wat zijn we blij met dit echtpaar. Hè? En trouwens ook de andere vrijwilligers die het ons zo enorm naar de zin maken. Wel nu, die ark hè, die dus ook bepekt werd. Hè, en dat is dan het woordje Hebreeuws, misschien weet u het wel, hè, kafar. En dat betekent verzoenen. Hè? Dus Dat bepekken, hè, dat is eigenlijk hè, dat bestrijken, dat bepekken van die ark, dat is datzelfde werkwoord dat we dan later weer terugvinden in een legio teksten, oud-testamentische teksten, waar dat woord dus gebruikt wordt voor verzoening. En daar zie je eigenlijk, het is alles compleet. We zijn verzoend hè, in Christus. En tegelijkertijd mogen we ook weten, hè, we zijn ook gerechtvaardigd in hem. Hè, en ons leven is ook hè, in hem en met hem verborgen in God. Al die rijkdommen van dat hele evangelie, dat ligt in feite in die ark opgesloten. Ja, en in feite is het dan Mozes die dus uit dat water wordt getrokken. En daar dus ook een beeld is. Dat zie je eigenlijk hier ook al in kiemvorm. Eigenlijk een beeld is hoe dus de Here uiteindelijk ook later dat volk ook letterlijk uit het water, als het ware, uit die Schelfzee getrokken heeft. Hij heeft ze door die Schelfzee heeft hij ze getrokken naar de overzijde. Dat is de verlossing. En die verlossing die vind je dus hier al typologisch. In de wijze waarop Mozes, ja, om zo te zeggen, vanuit de dood, vanuit het water, wordt uitgetrokken en tot leven, ja, weer terug wordt gebracht in het leven. Een beeld van uiteindelijk dat hele volk dat hem in die weg je zou kunnen zeggen bijna de weg van wedergeboorte, zou volgen. Door het water heen. Prachtig dus ook die profetische dimensies die hier natuurlijk ook achter schuil gaan. Hè. In Jesaja 43, daar lezen wij hè, dat de Heere zegt tot zijn volk. Jesaja 43, een prachtig hoofdstuk. Dat begint met te zeggen dat de Heere is hè, de schepper van Jacob en de formeerder van Israël. Hè. En dan in vers 2, daar staat, hè, wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. En als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Over dat onderwerp komen we in deze conferentie nog uitgebreid te spreken. Over het vuur, voornamelijk die braambos die in brand staat en niet door het vuur wordt verteerd. Daar komen we nog over te spreken. Water en vuur. En we zien dat dus hier feitelijk al in kiemvorm, al in Exodus 2 vermeld. Ja, en dan ja, iemand die ongelovig is, hè, die verklaart dat eigenlijk allemaal als toevallige samenloop van omstandigheden. Hè. Miriam, die daar stond, hè. Miriam, de Hebreeuwse naam, die helaas in onze vertaling is overgezet als Maria in het Nieuwe Testament, maar in feite Miriam is, hè. Maria, hè, de vrouw van Jozef, hè. De maagd waar die er Jezus uit is voortgekomen, die daar gestaan heeft, ja, gezien heeft het begin van de Messias, door haar schoot eigenlijk tot leven is gebracht. En hier eigenlijk weer opnieuw een Miriam, die daar dan ook gestaan heeft om toe te zien wat er zou gebeuren. En dan vervolgens, ja, dan is daar die dochter van de farao die zich daar gaat baden bij de Nijl, allemaal heel toevallig natuurlijk dat het zo verloopt. En toen zij dan dat kistje zag en het opendeed, zag zij het kind en zie het jongetje schrijden. En zij kreeg medelijden met hem en zag dat het een Hebreeuws kind was. Ja. Toevallig? Nee, natuurlijk niet. Het is wonderbaar. History is history. De Heere heeft dit alles zo wonderbaar geleid, broeders en zusters. En dat jongetje, ja, dat eigenlijk straks dan vervolgens wordt gered vanuit dat water. Maar hier zie je Mozes eigenlijk ook weer als een type van dat volk dat schrijt, dat weent. En vervolgens dan, ja, die dochter van de farao die medelijden krijgt met dat kind. En je ziet dan hoe eigenlijk ook, ja, uiteindelijk zullen we dat ook later gaan zien, hoe eigenlijk daarin ook weer tot uitdrukking wordt gebracht, hè, de mededogen, ja, wat deze dochter van farao had, maar ongetwijfeld ook een mededogen die ook in haar hart ook is bewerkt geweest door de Heere zelf. Want het is de Heere die uiteindelijk mededogen heeft met dat volk. Wel, en dan lezen wij in vers 9. En de dochter van farao zeide, neem dit kind mee. Hè, nadat Mirjam dan gezegd heeft, hè, dat zij iemand wist die als voedster kon optreden. Hè, die dat kind kon zogen. En dat was natuurlijk Jochebed, haar eigen moeder. En dan lezen we in vers 9. De dochter van de farao zeide, neem dit kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik u het toekomende loon geven. En daarom nam de vrouw het kind mee en zoogde het. Eigenlijk heel bijzonder dat, en dat zie je vaak ook in de schrift, de ironie. Zie je dat wel eens opgevallen? De bijtende spot. Hè? Want farao, hè, die had bedoeld om uiteindelijk dat hele volk, hè, of in ieder geval de jongetjes, hè, van dat volk, maar uiteindelijk, ja, dan is er ook geen nageslag meer, dus het zou het einde zijn van het volk Israël. Hè, om die in de Nijl te werpen. Hij die dat volk zo heeft uitgebuit, hè, door hen zo hard te laten werken, hè, en daar geen enkele, hè, beloning tegenover gesteld heeft, dan alleen maar stokslagen en verdriet en narigheid en verdrukking en benauwdheid. En dan zien we hier als het ware dat de Heere spot met zijn vijanden. Als u daar meer over wil weten, over God spot met zijn vijanden, dan moet je het boek Esther maar eens lezen. Ja, dat staat bol van de ironie. God spot met zijn vijanden. Is u wel eens opgevallen dat als God lacht, dat dat altijd te maken heeft met het oordeel over zijn vijanden? Die in de hemel zetelt, lacht, staat er in Psalm 2. Ja, waar heeft dat lachen mee te maken? Met het oordeel, met de spot en uiteindelijk het oordeel dat hij uitspreekt over zijn vijanden. Daar heeft het lachen van God mee te maken. En eigenlijk zie je het hier eigenlijk ook een beetje in terug, die ironie. Farao wilde het kind doden, maar uiteindelijk is het Farao die betaalt voor de opvoeding van dat kind. En uiteindelijk is het ook, en wij hebben daar ook vanmorgen dacht ik ook nog even bij stilgestaan, en gisteravond dacht ik ook nog even bij stilgestaan, uiteindelijk is het ook Egypte dat ook betaalt, hè, de beloning van het arbeid die het hele volk in Egypte heeft verricht. We lezen in Exodus 3 vers 22 dat iedere vrouw moet dan aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilver en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zoons en dochters te dragen geeft, en zo zult gij de Egyptenaren beroven, letterlijk staat er, het ontrukken, want het kwam hen rechtmatig toe. Ziet u? En we zien dus dat dat eigenlijk, dat hele verhaal van Exodus, en dat hele verhaal van die verlossing, eigenlijk al in deze geschiedenis, ziet u de plaatjes, want we zijn nu eigenlijk bezig met, ja, met dat prentenboek. Hè? We zijn bezig om te zien die typologie, die plaatjes, die... Dat alles dat eigenlijk in deze geschiedenis al ligt opgesloten. Ja. En dan is het eigenlijk ook nog heel bijzonder dat Farao de bedoeling had, hè, om dus dat volk, zeg maar, in de Nijl, hè, te laten omkomen. De jongetjes, en eigenlijk in de jongetjes daar eigenlijk dat hele volk. En dat uiteindelijk Mozes er niet alleen wordt uitgetrokken, uiteindelijk vervolgens dat hele volk daar wordt uitgetrokken, hè, door het water. En dus vervolgens, hè, wordt verlost. Maar dat Farao en zijn legers dus eindigen, ja, in dat water. Wat hier aan verlossing wordt beschreven, ja, daarachter zien we eigenlijk het oordeel, hè, en daarmee dus ook de ironie van God, ja, van die vijandschap van Farao, die uiteindelijk dan ook, ja, terechtkomt in het water wat hij bedoeld had voor het volk. En we hadden het net al eventjes over, het boek Esther. Maar het is eigenlijk ook heel, heel apart dat we ook lezen in het boek Esther. Dat er dan ook een... kijken waar ik die tekst ook heb. En die heb ik hier niet, want die hebben we, geloof ik, voor morgen nog bewaard. Maar in ieder geval dat datgene, hè, wat Haman voor ogen had, dat vervolgens dan ook op zijn eigen hoofd is teruggekeerd. Ja. Goed, dan is het vervolgens ook eigenlijk heel interessant, hè, dat Mirjam, die dan ook ooggetuige is van hoe, hè, Mozes uit dat water dan wordt gered, dat het diezelfde Mirjam is die in Exodus 15 dan staat, hè, daar aan de Schelfzee, en daar het lied zingt. Hè. Zingt de Heere, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Ziet u die lijnen? Mirjam die daar zag hoe de Heere Mozes, en in Mozes eigenlijk dat hele volk, hè, verloste uit het water optrok. Hè. Mozes betekent ook, hè, uit het water getrokken. En diezelfde Mirjam, die dan later dat lied zingt, het lied van Mirjam in Exodus 15. Ja, het water, of het paard en de ruiter stortte hij in zee, want de Heere is hoog verheven. History is his story.
Mirjam zal kennelijk toch niet de biologische zuster geweest zijn.
Niet de biologische zuster geweest zijn. Daar gaan we straks eventjes nog over praten. Ik ga nou even snel door, want anders gaan we nog weer een ander zijpad bewandelen. Mozes, een type van Christus. En daarmee zou ik graag deze studie nog willen afsluiten. Opvallend is natuurlijk dat zowel Mozes als ook Christus, beide, toen zij geboren werden, al bekend was dat zij hun volk zouden verlossen. We weten dat Mozes werd zien als een schoon kind, hè, door het geloof. Eigenlijk al bij de geboorte werd duidelijk dat hij degene was, hè, die God had uitverkoren om dus ook zijn volk te verlossen. Dat is ook letterlijk wat de Heer ook zegt in Exodus 3, vers 10 en 11. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten uit Egypte, te leiden. Dat is de opdracht, hè, primair geweest, die de Heere aan Mozes heeft gegeven. En dat antitype vinden we dus, die vervulling van dat type, om zo te zeggen, vinden we in de Heer Jezus. Denk aan Matthäus 1, vers 21 en 22, wat de engel daar zegt aan Jozef. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want, en dat is dat woordje want, hè, dat betekent eigenlijk een verklaring van die naam. Want hij is het die zijn volk van hun zonden zal redden. Ziet u? Daar staat niet, gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die de hele wereld van de zonde van hun zonden zal verlossen. Dat is wel zo. Maar de Heer Jezus is in de eerste plaats gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls, broeders en zusters. Als de engel zegt dat hij Jezus moet heten, dan heeft dat dus alles te maken met in de eerste plaats dat hij degene is die gekomen is om zijn volk te verlossen. En dat betekent dus ook de naam Jehoshua. Daarin ligt eigenlijk opgesloten, hè, het heil is van de Heere. Hij is degene waar de profeten over hebben gesproken die dat volk zou verlossen. Het tweede, met betrekking tot Mozes als type van de Heer Jezus Christus, is opmerkelijk dat beide vanaf de geboorte al met de dood werden bedreigd. Mozes door Farao en de Heer Jezus door Herodes. Beide stonden eigenlijk klaar om dat kind te doden. En tegelijkertijd, en dat is de derde overeenkomst, is dat beide overleefden waar? In Egypte. Toch? Ja, dat is de plaats waar beide overleefden. Op een bijzondere wijze. Want we weten dat dat Jozef en Maria door een verschijning van de engel des Heren in een droom dus zijn uitgeweken naar Egypte. Dat is de plaats waar beide eigenlijk aan de dood zijn ontkomen. En dan natuurlijk ook nog op een bijzondere wijze. Ook zien we dat met betrekking tot de ouders die ook zorg hebben gedragen, Jochabed en Amram. En in dit geval Jozef, hoewel hij niet de biologische vader van de Heer Jezus is, en Maria, die ook inderdaad ook gevolg hebben gegeven aan die opdracht van de Heer. Ook daarin zien wij zoveel analogie. Maar denk natuurlijk ook aan de wijzen uit het oosten, die de opdracht hadden gekregen van Herodes om weer terug te gaan naar Jeruzalem en te vertellen waar het kind geboren zou zijn. En ook in dat opzicht zien wij hoe wonderbaar de Heer het eigenlijk zo geleid heeft dat de Heer hier dan, die dochter van Farao dan zendt. En die dus ook degene is die medelijden krijgt met dat kindje. En dan vervolgens eigenlijk zorgt voor dat hij uit de water getrokken wordt. En dat is alles dan het werk van de Heer. En natuurlijk denk ook aan de vroedvrouwen, die ook een rol hebben gespeeld. Die de God vreesden. Heel bijzonder. De vroedvrouwen die ervoor gewaakt hebben dat zij dus niet hebben gedaan datgene wat hun door de farao was opgedragen. Een vierde vergelijking, broeders en zusters. En misschien kunt u het allemaal zelf ook zo invullen. Mozes was schoon van uiterlijk. En dan moet ik altijd denken aan aan die oude Simeon, weet u wel, als hij daar die tempel binnengaat. Simeon, hij verwachtte, staat er, de vertroosting van Israël. In Lucas 2, vers 25 staat dat. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Ik had een paar dagen geleden met uw broeder een gesprek erover, hè, dat er eigenlijk zo weinig nog wordt gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus. De hoop van de gelovigen, toch? Daar hebben we het over gehad. Maar Simeon, hij verwachtte de vertroosting. Eigenlijk was dat een idioom voor de Messias. Als men sprak in die tijd over de komst van de Messias, dan sprak men onder elkaar over de vertroosting van Israël. En bedoelde daar dus mee de komst van de Messias. En is het dan eigenlijk niet heel bijzonder dat ze, dat als dan vervolgens na een godspraak ontvangen te hebben, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren gezien had. Dat is heel belangrijk, hè, voordat je de dood ingaat. Dat je verzoend bent met de Heere God, hè, door het kennis komen van de Heer Jezus Christus. En dan als hij dan dat kind Jezus in de armen nam, dan gaat deze oude Simeon, gaat die God loven. En wat zegt hij dan? Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. De godspraak die hij had ontvangen. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Simeon, broeders en zusters, hij zag dat Jezus een schoon kind was met een hoofdletter. Hij zag daarin het heil. Hij zag daarin de vervulling van die verwachting die hij had van de vertroosting van Israël. Dit is degene die inderdaad die vertroosting, die vervulling is van al die oud-testamentische beloften, van die vertroosting van Israël. En dat is, ja, eigenlijk ligt alles opgesloten in de Heer Jezus Christus. Ik heb u heil gezien. In dat kind zag hij het heil. En dan is het eigenlijk ook nog zo mooi dat hij dan ook nog zegt dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Ja, inderdaad, Heer Jezus, gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die gekomen is tot, want hij is het die zijn volk van hun zonden zal verlossen. Dat is primair waarom hij gekomen is, voor de verloren schapen van het huis Israëls. Dat was trouwens ook waarvoor de Heer Jezus ook expliciet ook zijn dienst verrichtte. Weet u nog wel dat hij ook zegt tegen zijn discipelen dat zij niet moeten gaan op de weg der heidenen en der Samaritanen, maar dat zij moesten gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dat was zijn dienst. En dan zie je eigenlijk de profetische blik van deze Simeon, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Ja, inderdaad. Want dat had de Heere zo ook beloofd aan Abraham. Dat in Abraham alle volken gezegend zouden worden. En inderdaad, ook deze was een zoon van Abraham. Denk maar aan het Matthäus-evangelie, Matthäus 1 vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Ziet u? En dan zegt vervolgens deze Simeon, licht tot openbaring voor de heidenen. Ja. En heerlijkheid voor uw volk Israël. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Ik heb er wel eens moeite mee dat sommigen tot een soort Israël-cultus vervallen. Hè? Van, oh, Israël is alles en dat is prachtig en weet ik van wat. En eigenlijk dan hè, dat met een aureool omgeven en in een soort extase komen. Maar lieve vrienden, de heerlijkheid van Israël is Christus. Althans, dat zal de toekomst zijn van Israël. De heerlijkheid van dat volk ligt niet in de eerste plaats opgesloten, omdat zij zo'n geweldige kennis hebben en zo'n boven gemiddeld IQ, enzovoort, enzovoort. Dat is niet hun heerlijkheid. Dat zal ook niet de basis zijn waarop zij straks ook zullen overleven. Het is de Heere die juist, hè, als op het moment, en dan denk ik weer aan Ezechiël 37, als zij zeggen, het is met ons gedaan, hè, onze hoop is vervlogen. Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, daar heb je weer de dood. Dat dan het moment is dat de Heere dat volk uit de dood tot het leven brengt. En dan ook de heerlijkheid van de Messias op dat volk zal afstralen. De heerlijkheid voor uw volk Israël. Nou, we gaan het gauw afsluiten. Als we denken aan de moeders van Mozes en van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk de vijfde analogie. We hebben er wel even snel overheen gelezen misschien, maar het is wel wat voor Jochebed geweest. Tot het moment dat zij dan toch dat kindje moest afstaan daar, aan dat water. Eigenlijk moest afstaan aan de dood. En dat is eigenlijk ook opmerkelijk wat ook diezelfde Simeon ook zegt. Deze is gesteld tot een vallen en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weer gesproken wordt. En dan vers 35 van Lucas 2. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En wat is er een zwaard gegaan door de moederziel van Maria, van Miriam? Om haar Hebreeuwse naam nog maar even te gebruiken. Wat hebben deze moeders een verdriet gehad. Ja, en dan worden beide worden uit de dood weer tot het leven gebracht. Mozes, uit het water van de Nijl. En de Heer Jezus, broeders en zusters. Hij komt uit de dood weer op de derde dag tot leven. En weet u wat zo mooi is? Zoals Mozes uit dat leven komt. Uit de dood tot dat leven wordt gebracht. En daarin eigenlijk met Mozes eigenlijk ook dat volk vanuit de dood tot dat leven wordt gebracht. Zo is het ook met u en mij. Want de Heer Jezus, hij is dood geweest. En hij leeft. En u en ik zijn ook met hem gestorven. Of niet? Of zit u hier als iemand die nog niet gestorven is? Belangrijk om te weten, bent u gestorven? Bent u inderdaad zich ervan bewust? Niet alleen dat de Heer Jezus voor uw zonde is gestorven, maar dat u ook met hem bent gestorven. Want je kan nooit het overwinningsleven ervaren als je niet ook weet dat je eerst met hem gestorven bent. Dat het oude is afgedaan. En dat het nieuwe is gekomen. En ik vind het altijd weer heerlijk als ik dan sta bij een doop. Ik weet, daar wordt verschillend over gedacht. Daar hoeven we ook helemaal niet met elkaar over in discussie te gaan. Maar ik zeg dan maar zoals ik het zelf toch altijd weer als een vreugde ervaar. Als iemand dan afdaalt in het water en dan vervolgens dan kopje ondergaat, dat is de dood. En dan vervolgens, dan komt hij weer uit dat graf, weer terug in het leven, dat watergraf. En broeders en zusters, dat is zo prachtig, dood en leven, we hebben het gezien. Hoe die twee voortdurend eigenlijk een samenhang hebben met elkaar. En zo is het in feite ook met ons geestelijk leven. Iemand stelt wel eens de vraag, dat hoor je nog wel eens, hè, is er leven na de dood? Nou ja, dat is eigenlijk een domme vraag, want er is namelijk geen leven voor de dood. Begrijpt u wat ik bedoel? Het tarwegraan moet vallen in de aarde en moet sterven. En als het eenmaal gestorven is, dan kan het vrucht dragen. En uw en mijn leven kan alleen maar vrucht dragen als we dat oude hebben afgelegd. Als we inderdaad ons oude leven voor dood verklaren. En zeggen dat we met Christus zijn gestorven, dat we met hem zijn begraven in de dood. Opdat, zoals Paulus dan ook zegt in Romeinen 6... gelijk Christus uit de dood is opgewekt door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En als je dat mag weten, en als je dat mag geloven, lieve vrienden, dan ga je eigenlijk de weg, zoals we die ook vanavond met elkaar hebben gezien, vanuit Exodus 2. En dan gaan we zien dat het ware leven het leven is, dat inmiddels de dood achter zich heeft gelaten. En ik vind dat zelf altijd ook zo'n troost. Want laten we maar heel eerlijk zeggen. We zien best wel op. Hè, dat zo de Heer vertoeft te komen. Hè, wij inderdaad dat stervensproces moeten doorgaan. Dat is een moeilijk proces. Ik heb het nog in dit jaar ook gezien. Of eind vorig jaar bij mijn moeder. Wat een moeilijk proces en een moeizaam proces dat kan zijn. En toch tegelijkertijd, lieve vrienden, Als het gaat om het leven met een hoofdletter, dan is dat al voor altijd geborgen in Christus. En dat aardse, dat gaat ook straks volgen, gelukkig maar. Stel je nou toch voor dat we in dit lichaam de eeuwigheid zouden moeten doorbrengen. Nee, we zijn geestelijk gezien al op de plaats van onze bestemming. We zijn burgers van een rijk in de hemelen, zegt Paulus. We zijn er al. Alleen wat nog wacht is, ja, zegt Paulus, dat de Heer Jezus, wij verwachten de Heer Jezus Christus als onze verlosser. Hoe, zijn we dan niet verlost? Ja, we zijn wel verlost. Maar wij verwachten hem als verlosser die ons vernederd lichaam, en dat is het nog steeds, zal veranderen zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal worden met de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. En dat wacht nog. Dat proces, en misschien hoeven we dat proces niet eens mee te maken, maar gaan we inderdaad de Heere tegemoet en mogen we weten dat er in een oogwenk wij veranderd zouden worden. Dat zou natuurlijk het mooiste wezen. Maar in feite is de dood reeds overwonnen en mogen we de dood dan ook als een overwonnen vijand tegemoet treden.